Zusters en broeders, wat neemt een mens mee op zijn laatste reis? Ik zal de koffer even voor u openmaken. Niets. Nada. Niente. Nougatbollen. Maar, zeggen wij, je neemt wel iets mee. Al wat je gedeeld hebt. En dan heb ik het niet zozeer over snoepgoed, speelgoed of over centen, maar eerder over je tijd en aandacht, je energie en talenten. Ook hoort bij deze bagage van je laatste reis de drie goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde. Zo zei Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïtenhut, wanneer hij op een verre reis vertrok. Mij is voldoende als bagage deze drie goddelijke deugden. Van die drie is de liefde de voornaamste. Reden waarom ze op de talrijke afbeeldingen in onze Sint-Andrieskerk altijd in het midden staat afgebeeld. Onder meer ook gesymboliseerd door moeder en kind. Om die liefde nu te verkennen, om die liefde op het spoor te komen, wil ik u graag enkele uit het leven gegrepen voorbeelden aanreiken. In deze crisistijd was er een weduwe op straat die me aansprak en die zei: "U moest eens weten hoe ik mijn man nu meer mis dan ooit." En die pijn spreekt liefde. En ik denk ook aan mijn vader Zaliger. Een man van de vorige generaties, waar gevoelens niet direct aan de orde waren. Maar vooraleer ook hij heen ging op zijn laatste reis, was hij erop uit om een zacht gebaar te ontvangen. Een gebaar dat toen nog niet knuffel werd genoemd. Maar met dat ene zachte gebaar leek het alsof eensklaps alle harde woorden die er ooit gevallen waren, alsof die er nooit waren geweest. In die bede naar tederheid sprak liefde. En dat maakt mij eerlijk gezegd, zusters en broeders, indachtig dat sterke moment met zo'n kracht van één gebaar maakt mij ook heel triest. Als ik op dit moment denk aan die mensen die het slachtoffer zijn van, u weet wel, en die omwille van hun specifieke quarantaine, ja, zo onpersoonlijk afscheid moeten nemen. Het is al erg als je bedenkt wat de fysieke aftakeling inhoudt. Maar het moet nog veel erger zijn, gevoelsmatig, om elkaar als dierbaren niet meer te kunnen knuffelen. Er is ook geen afscheidsbezoek mogelijk. Geen laatste kus of handje vasthouden. Zelfs geen laatste groet wanneer het lichaam is opgebaard. En daartegenover staat het hygiënische plastic contact met de mensen van de verzorging en de verpleging. Van hun kant uit, zou ik zeggen, van diegenen die heen gaan, is de opoffering om die tederheid te moeten missen, hun opoffering van liefde voor hun dierbaren. Zij willen niet dat het virale kwaad wordt doorgegeven aan de geliefden die achterblijven. En voor die mooie liefde betalen zij een harde prijs. Ik ken nog iemand die in zijn doodstrijd te kampen had met problemen aan de luchtwegen. En die ook een verschrikkelijke verstikkingsdood is gestorven. Jawel, er is Jezus aan het kruis. Want de gekruisigden bij de Romeinen stierven niet door bloedverlies, maar hingen daar, zakten door en konden nauwelijks nog ademhalen en moesten zichzelf pijnigen en optrekken. Van een teder gebaar was er natuurlijk ook geen sprake meer, gezien de afstand die er was tot zijn dierbare. Moeder, een vriend en enkele vriendinnen. U hebt daar juist de vriendinnen met name horen noemen. Hij heeft zijn leven gegeven, zeggen wij. En waarom? Ook hij had een vader, een hemelse. En hij riep uit: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Een kreet die gaat door merg en been. En die mij doet denken aan onze zieken in hun doodstrijd. Gelukkig voor hen kunnen wij hen omringen, in tegenstelling tot bij Jezus, met voldoende medisch comfort, om daarvan gevrijwaard te blijven. En het moet voor ons een troost zijn. In die overgave van Jezus om voor zijn missie alles te geven, heeft hij tot het uiterste zich willen geven. En dat noemen wij een offer uit liefde. Je hebt een missie, een zending die uniek is in de geschiedenis van de mensheid, en je gaat ervoor. En dat, zusters en broeders, ja, dat is een lesje voor ons. En waaruit bestaat die les? Dat is, het leert ons de waarden te relativeren. En in een crisistijd doen we dat gemakkelijker dan anders. Want als het leven YOLO is, dan hup, was iets los. En we rushen onszelf voorbij. Maar in crisis gaan we eens gemakkelijker eventjes erbij neerzitten. Dan gaan we eens een beetje dieper nadenken. En wat leert Jezus ons? Hij zegt, kijk, ik ben een gezonde mens van vlees en bloed. Ik ben maar vooraan in de 30. Maar ik heb ontdekt dat de boodschap van God, dat God liefde is. Met andere woorden, dat de topwaarde voor een christen liefde is. En dat die topwaarde bovenaan staat op de piramide van al onze waarden. Gewone waarden, hogere waarden en topwaarden. En bij die topwaarden horen onze geliefden, die we als een schat mogen koesteren en ook als een schat mogen aanspreken. Op de tweede statie van onze kruisweg, wanneer Jezus het kruis opneemt op zijn schouders, dan staat daar de indringende tekst bij, ter bezinning: wie lief heeft, die veroordeelt zichzelf tot het kruis. Met andere woorden, als de huwende hier voor het altaar het mijne is van ik zie u graag, dan is het niet alleen van ik zie u graag totdat de zon niet meer schijnt, maar dan is het ik zie u graag, puntje, 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 in goede en kwade dagen. Ik zie u graag gelukkig. En daar heb ik niet iets voor over, niet veel, maar als het moet, alles. En Jezus is minder zwak dan wij. En de missie die hij had om die bevrijdende boodschap, dus te zeggen, ja, meneer, dat is toch nogal wiedisch, dat liefde, liefde. Ja, je kunt dat misschien wel zeggen, maar in de geschiedenis van de mensheid, waarin alles langzaam tot ontwikkeling komt, is zo'n boodschap werkelijk uniek. Liefde aanreiken als de beste manier om een God in uw hart te dragen. En als je iemand graag ziet, zoals bij de huwende, bij echte vrienden, dan zeg je, kijk, de focus ligt niet van ik naar mijn eigen, ik, maar mijn focus ligt bij u. En weet u, dat laat zich al voelen in heel eenvoudige woordjes, die wij van kindsbeen aan in een gedegen opvoeding hebben geleerd. Namelijk, het eerste is, alstublieft. Weet je wat dat betekent? S'il vous plaît. Alstublieft. Dat wil zeggen, als het u belieft. Met andere woorden, ik wil voor u iets doen, ik wil voor u iets betekenen, als het u aangenaam is. Dus mijn eerste zorg is niet wat ik aangenaam vind, maar wat jij aangenaam vindt. En daar ga ik in op. En wat wij ook hebben geleerd, meer dan eens werden wij daarop geattendeerd. Zeg eens dank u. Dank u. Ik besef dat ik van u iets krijg. En dat is mijn echo. Dat is mijn antwoord. Dank u wel. Liefde betekent dus altijd u naar de andere richting. En wie zich wil geven op en top, wie paraat wil staan voor de ander, die mag zich herkennen in een oud symbool, is eigenlijk niet christelijk, maar dat is de pelikaan. Een vogel waarvan men vroeger wel het bestaan wist, maar eerlijk gezegd, ze wisten niet goed hoe dat hij eruit zag. En ze hebben daar zo'n beetje een fantasiewezen van gemaakt. Althans, in de oude tijden. We hebben ook een meer hedendaags glasraam waar je dat op kunt zien. En die pelikaan die staat symbool voor iets. Ook in Antwerpen is die bekend geweest. En dan moet u niet aan de Pelikaanstraat denken, voor alle duidelijkheid. Maar eeuwenlang, enfin, tot voor kort, 20 jaar geleden, was die pelikaan het symbool ook van het OCMW. Een symbool dat in aangereikt was vanuit de gasthuiszusters. Die dat symbool herkende als een symbool voor Jezus. Die zoals wij in elke mis vieren levend onder ons is bij het breken van het brood. En die bereid is zichzelf te geven. Die een prijs betaald heeft om zijn boodschap trouw te blijven. En ook al werd hij bedreigd met houd uw mond of je gaat eraan, Hij zei, waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Dus ik ga ervoor en ik ga niet zwijgen. En die pelikaan is zo een leidmotief geworden voor vrouwen en mannen om zich voor een hogere missie te geven, zoals de gasthuiszusters. En eerlijk gezegd, wij zitten nu in een bepaalde campagne van meer vrouw op straat. Waarmee men eigenlijk bedoelt, we moeten eens een beetje meer straatnamen toewijden aan vrouwen uit onze geschiedenis, die iets betekend hebben voor anderen. En wel kijk, ik heb een kleine suggestie. Ik zou durven voorstellen om een straatnaam te wijden aan zuster Elisabeth, met haar burgerlijke naam Maria Beekman. Toen België nog maar pas onafhankelijk was, dan heerste er hier een cholera-epidemie. Ja? En die had onmiddellijk vele, vele slachtoffers. Die mensen die werden geïsoleerd in een aparte instelling in de Kloosterstraat hier. En ja, er was verpleging nodig, zorg. Maar een verpleger zei, nee, ik weiger. Maar zuster Elisabeth die zei, ik ga. Voor haar was dat de logica van christelijke naastenliefde. Jezus achterna. En in feite gaat ze daar tegenin, gaat ze daar tegen Nietzsche in. Een filosoof die wat later op de proppen komt. En die zegt, kijk, liefde, liefde, enfin, ik geloof niet in God, omdat jullie christenen God vereenzelvigen met liefde. En liefde, zei hij, dat is voor de zwakkelingen. Dat is voor de flauweriken, die niet weten hoe zich te moeten laten gelden. En wat zei zuster Elisabeth? Die zei, wat hè? Liefde geeft mij juist de kracht en de macht om mij te geven aan mijn dierbare zieken. Ook al had hij daar geen bepaalde affiniteit mee. Ik bedoel, ze kenden die niet direct uit familiale omgeving of zo. Maar ja, elke medemens is voor haar een broeder, een zuster. En ze heeft een prijs betaald. Ze is gestorven door de besmetting van de cholera. Haar grafzerk is nog bewaard in het Elzenveld. En ja, zij ligt daar nu vredig, zou ik zeggen. Enfin, de grafplaat toch nog. Maar misschien mogen we haar getuigenis toch wel iets meer in herinnering houden. Ook de zwartzusters werden ooit bedankt door de stad na een pestepidemie. En Jacques Jordaens, de beroemde schilder, kreeg van de stad Antwerpen de opdracht een groepsportret te maken van de overlevende zusters. En dit, niet om te gaan stoeven buitenuit van kijk eens, hallo, hallo, wij staan op een mooi portret. Nee, het hing binnen in het klooster. Een soort inspiratie, als u wil, voor de volgende generaties zusters. Om te zeggen, kijk eens, de liefde geeft ons de kracht om ons te geven aan onze zieken. In de huidige tijd, ja, de zusters zijn allemaal bejaard. Maar nu hebben wij de coronazusters en broeders. Die weliswaar niet in netjes gestreken habijten rondlopen, zich aan religieuze geloften moeten houden en haast woonachtig zijn op de werkvloer, maar die toch in het spoor van deze religieuze nog vaak als zuster door de patiënten worden aangesproken. En als u het mij vraagt, niet onterecht. Want de gedrevenheid, de gegevenheid, de toewijding van hen mag even weergaloos worden genoemd. Als u de drukverhoging hebt gepolst in onze ziekenhuizen, de uren die extra moeten geklopt worden, het beste van uzelf geven, en dat tegen de angst en de bekommernis in vanzelf besmet te geraken of die besmetting mee naar huis te nemen. Terwijl in de woon- en zorgcentra heb je ook het tegenovergestelde. Ik herinner mij een man op de televisie die sprak over onze mensen die hij toch maar niet wou besmetten van buitenaf naar binnen toe. Hij had bijna de tranen in zijn ogen. Het was geen huurling die het alleen maar voor de poen deed. Hij deed het met een hart van liefde. Hoe doen ze dat, vragen de mensen. Ah, zei een specialist. Ze houden het vol door de prachtige mensen die ze zijn. En ook door hun teamspirit. Wel, ik zou zeggen, laten we ook een groepsfoto maken van de coronazusters en broeders. Om de volgende generaties die hen gaan opvolgen te inspireren in het klaslokaal. Want niet enkel getuigschriften van vakkennis en kunde, niet alleen diploma's, maar ook motivatie, doorzettingsvermogen, ja, de liefde voor onze patiënten is een troef om u te geven in uw edel beroep van verzorger en verpleger. En de barmhartige Samaritaan, die hier kleurrijk wordt afgebeeld als symbool van de liefde tussen geloof en hoop, die laat het aanvoelen. De barmhartige Samaritaan die zegt met overtuiging tegen die man die in de handen van rovers gevallen is, die het slachtoffer is, ah wel, als het u belieft, verzorg ik u, breng ik u naar een pensioen, ik neem zelfs de kosten op mij, als het u belieft. En of die dank u er nu kwam of niet, dat staat er niet in. Er wordt ook in de Bijbel gezegd dat hij een doosje praline kreeg nadien, als bedanking. Maar daar doen we het niet voor. In deze crisis mogen we een beetje nadenken. Filosoferen, bezinnen. Want morgen leven we in een andere wereld. En dus wordt er vooral flexibiliteit aangeprezen. Inspelen op andere situaties. Maar, ik zou zeggen, ik neem van de gelegenheid gebruik om even duidelijk te maken het verschil tussen vreugde en pret. Pret, dat is hetgeen dat je lustig beleeft op het moment. Is het niet met kloek-kloek en snoep-snoep, paf-paf en snuf-snuf, vroem-vroem en boem-boem? Ja, het leven kan gekruid zijn, pittig, kleurrijk, ambiance. Maar het is gebonden aan het moment. En wat is nu vreugde? Vreugde is een diepere voldoening die meer innerlijk is. Vanuit de deontologie van uw beroep, beroepsfierheid. Ik heb mijn plicht gedaan, mijn burgerzin volbracht. Ik ben sociaal ingesteld, met aandacht en de focus naar de ander. Het is mijn geweten dat speelt. Het is mijn geloof dat mij bezielt. Het is de liefde die mij uitdaagt en draagt. En dan, zussen en broeders, dan komt de kat op de koord. Maar als wij de vreugde voor de diepere zingeving smaken, proeven, dan gaan we de leukigheden van het leven een beetje meer ondergeschikt maken aan onze verantwoordelijkheidszin. Dan gaan we het oppervlakkige liever een beetje omwisselen voor het diepzinnige. Gaan we de snelle en soms banale consumptie vervangen door iets wat waardevol en meer duurzaam is. Kortom, wie de vreugde zoekt van het leven, die zal de zin van het leven voorrang geven op de bling-bling, op het futiele en het ijle. Reden, als u mij toestaat, om het onderscheid te maken tussen vrolijk Pasen en een zalige Pasen. Vrolijk betekent, het eten heeft gesmaakt, de pralinekes waren naar uw goesting, het was het juiste merk, het was de juiste mengeling, de lust van het moment. Oké, het mag vrolijk zijn, maar dat alleen, zus en broeders, dat is het niet. Er moet ergens een diepere vervulling zijn van het hart, van de geest, die u draagt en die u als mens rijker maakt, omdat je gedreven bent door de ware liefde. En dat geeft een zalig gevoel. En die zaligheid mogen we ook beleven bij Pasen, omdat de liefde van God sterker is dan alle miserie, dan de vergankelijkheid, zelfs dan de dood en alles wat kwaad is op deze planeet. En dat zalig gevoel, dat hebt u misschien toch ook al meermaals mogen ondervinden in die hartverwarmende voorbeelden van creativiteit. Hebt u ook die oma bewonderd die van haar oude keukengordijnen mondmaskers heeft gemaakt? Ik ben niet thuis in dergelijke huiselijke vlijt, maar in elk geval, ze was beren trots. En als ik me niet vergis, kleinzoon, ja, die mocht met een ganse lading optocht om ze kwistig, vrijgevig uit te delen. Fier dat hij was. En wat vinden jullie van dat meisje aan de andere kant van het stad die dagelijks de voorbijgangers wil verrassen door iets in scène te zetten in het voortuintje van het ouderlijke huis? Een soort knipoog naar de voorbijgangers die in deze tijd rustiger de tijd hebben om voorbij te wandelen. Als u het mij zou vragen, zijn dit vormen van creativiteit, zijn het vormen van een goddelijke act. Maar de liefde laat zich allereerst ook zien in eigen huiskring. Toegegeven, wat doet dat als je thuis bent? Stellen we vast, dan begint je van alles te doen dat je anders niet doet. Gezelschapsspelen bijvoorbeeld. Iemand anders die een beetje meer van bougie-bougie houdt, die zei, ik dans af en toe rond de tafel. Jabbe dabbe doe. Maar we zullen maar zeggen zoals het is. Het wordt ook moeilijker, want we zitten op elkaars lip en we krijgen zoiets van bemoei je niet, laat me met rust. De opdracht van in uw kop te blijven kan misschien nog meevallen, maar daar komt ook de opdracht bij blijf in uw hoek. Dat we niet te gemakkelijk elkaar op elkaar botsen. Nu, hopelijk zijn er gepaste kennissen die als het moet van dichtbij alles een beetje zorgen voor de nodige ontlading, de stress een beetje doorprikken. Maar ja, ik heb ook een voorstel. En dat is, vind je ook niet dat wij in de gewone tijden nogal snel buitenshuizig leven? De wereld is boeiend. En thuis, ach, het is altijd hetzelfde. Maar ja, vaak is voor velen de thuis eerder een uitvalsbasis. En onze focus is naar de buitenwereld. Maar de mensen met wie we opgroeien, ja, vervreemden we niet te snel. En als je dan zeker al kleine broer, grote zus, of is het net andersom, ja, op elkaar zit te... Ik zou suggereren, in deze tijd, waarbij gemakkelijker elkaar vinden met dezelfde knopjes of dezelfde soapserie, dat we eens op verhaal komen bij elkaar. En dat u zou zeggen, we zitten nu al de ganse dag hier bij elkaar binnen, maar weet je wat? De open haard, ja, en de Leuvense stoof, die zijn er niet meer, denk ik. Maar dat we zo eens aan tafel, zo eens iedereen op tour, zo eens vertellen, wat was nu uw mooiste ervaring die je wilt delen met ons? En als u dat dagelijks te veel vindt, dan is het misschien wekelijks. En als dat al moeilijk is, dan misschien bij bepaalde gelegenheden. Verjaardag, kerstmis. Maar zo een beetje meer de focus leggen op... Hallo, hallo, we zijn toch familie? En zo alleen maar bezig zijn over de praktische dingen. Tja, het is nogal zakelijk, nietwaar? Op verhaal komen. Zoals bij kerstmis. Ik zou ze zeggen, het is een beetje zo die kampvuursfeer van bij de jeugdbeweging, maar die je dan in mini-formaat aan de eigen huis, in de eigen huiskamer zou kunnen beleven. Zo een beetje meer voelen. Wat mag ik van u krijgen? Wat mag ik met u delen? En dat maakt ons closer. Dat brengt ons niet alleen letterlijk dichter bij elkaar. Nu, als we het hebben over delen in liefde, dan denken we vaak aan het sociale. Maar eerlijk gezegd, ook de wetenschap en de kennis wordt gedeeld. En ook dat vind ik, ja, magnifiek. Dat de Homo sapiens, die tot veel in staat is, die al veel heeft opgebouwd, kijk ook maar naar onze stad, dat die mens, door vooruitgang te maken in exacte wetenschap, dat die een bijdrage levert voor het mens zijn, in die kennis deelt, in productontwikkeling. En als we het hebben over epidemieën, dan daag ik u, beste Antwerpenaren, uit om eens de vraag te stellen. U kent misschien enkele steegjes in het oude Antwerpen, zoals de beroemde Vlaaikensgang. En misschien hebt u al eens afgevraagd, ja, waarom zien die altijd zo zwart gepekt onderaan en wit gekalkt bovenaan eruit? Je denkt, ja, dat hoort bij de bokrijksfeer hier. Maar wist u dat dat de wetenschappelijke, hygiënische oplossing was voor die reeds genoemde cholera-epidemieën, die in Antwerpen ongeveer 5000 doden heeft geëist? 5000 burgers van onze stad in de 19e eeuw. Maar... Ah. Ah, boy. Dan zou dat komen. Weet je wat, nu, na die lezing heb ik zo geoefend om dat op een natuurlijke manier te vertellen. En dat lukt mij dus niet. Ik ben dus vertrokken in de modus van dat je voor een grote kerk aan het vertellen bent, hè. Ik had me dat zo voor... Ah, ja. Ja, doorgaans, als we het hebben over sociale houding, dan denken wij aan... Wacht, nee, ik ga opnieuw beginnen. Stop. Ja. Oké. Als we het hebben over delen, dan denken wij altijd aan sociaal werk. Maar nu eerlijk gezegd, intellectueel werk... Wetenschappelijk werk, exact wetenschappelijke arbeid, is ook iets dat gelukkig voor ons gedeeld wordt. De grijze celletjes, waar Hercule Poirot zo over heeft, die dienen om te denken. Ja? En de mens wordt niet voor niets homo sapiens genoemd. Dankzij de talenten, de brains, de copy die wij van God gekregen hebben... mogen wij werken aan de vooruitgang van de mens. En dat deelt hij in wetenschap, in toepassingen. En als we nu hebben over epidemieën, en we denken aan onze geliefde stad Antwerpen, ja, u kent toch de vlakenschang? U zult denken, ja, dat is een beetje een bokrijk situatie. Ja, maar... heeft zich ooit al eens de vraag gesteld waarom alles steeg is, zo onderaan een meter gepekt zijn, geteerd in het zwart, en dat bovenaan de huisjes volledig zijn wit gekalkt. Toen de cholera-epidemie die we reeds vermeld hebben in Antwerpen zo woedde in de 19e eeuw en bijna 5000 slachtoffers heeft geëist, een zware tol, is het pas op het einde van de 19e eeuw dat men besefte, we moeten dat aanpakken. We moeten het water en de lucht die inwerkt in de bakstenengevels, die moeten we tegengaan. En in die zin zorgt de wetenschap voor een bijdrage met copy, maar ook uit liefde. En het is dankzij de technische vooruitgang, zusjes en broeders, dat de wereld des te meer een dorp wordt, mijn dorp wordt. Ik denk dat wij zelden als wereldbevolking hebben ervaren dat wij gedoemd zijn eenzelfde lotsverbondenheid te beleven. Niet alleen op vlak van milieu, maar het zou mooi zijn dat dit gemeenschappelijk lot wereldwijd, dat ons stimuleert om niet alleen economisch, maar ook politiek, sociaal, dichter bij elkaar te komen. En dan, zus en broeders, komt nu de hamvraag voor Pasen. Is er leven... leven na de dood. Ik geloof dat het machtigste wat bestaat, dat dat de liefde is. De mooiste motivatie, de mooiste kracht die ons drijft, het mooiste doel dat ons aantrekt. En daarom, omdat Jezus ons heeft duidelijk willen maken dat God liefde is, kan ik ook gemakkelijker geloven, ondanks twijfels, dat God groter is dan de dood. Hij zegt tegen u en mij, als u belieft, als het u behaagt, gaat dat leven hier niet zomaar floep met de moleculen verdwijnen, maar het unieke, uw persoon, uw persoonlijkheid is mij zo dierbaar dat ik tegen u zeg, ik heb het verra, ik zie u graag, ik laat u niet los, ik zal u blijven dragen, zoals eens in de schoot van uw mama, zoals een leven lang, ook op het ziekbed, met de handen van anderen. Maar ik zal u blijven dragen, forever and ever. En dat visioen, zussen en broeders, die droom, dat geloof, dat perspectief, dat is voor ons een bron van vreugde. Een vreugde die weergaloos mag zijn en die wij samen zullen beleven wanneer we ook deze crisis opnieuw hebben overwonnen. Dan moet het een feestje zijn, een weergaloos feestje voor alle corona-zusters en broeders. En wij mogen allemaal meevieren. Ik zou zeggen in de kathedraal een Te Deum en nadien een Te Dansant. Het bal van de pastoor, dat kan ik u niet aanbieden. Dat laat ik over aan de burgemeester of aan de bisschop. Maar vreugde zal er zijn. We zullen dansen, we zullen shaken, want we hebben samen gestreden. We zijn samen erdoor gegaan. En we zullen dat vieren in blijdschap. Want de liefde haalt het op alle kwaad, op alle benepenheid. En daarom, zussen en broeders, is voor diegenen die het samen hebben doorleefd, de dans het mooiste symbool om de liefde te laten zegevieren in alle blijdschap. Wist u dat onze kunstenaars vroeger de hemel hebben uitgebeeld als een dansfeest? Ik heb het niet over solo slimmeke, op uw eigen, ippetipetorke, nee. Fra Angelico, die maakt er rijdansen van, want we zijn verbonden met elkaar. Maar misschien is dat voor velen een beetje te folkloristisch. Maar wat vond u daarvan, zusters en broeders? 10, 12 dagen geleden, Els en Vincent, die hun trouw viel in het water, maar niet geklaagd. De liefde heeft hen gestuwd om te dansen op straat met een publiek dat om 8 uur 's avonds met handgeklap deelde in de vreugde van hun liefde. Een zalig gevoel dat de vrolijkheid moet overtreffen. En daarom hoop ik en bid ik met u allen dat het voor u toch een zalig Pasen mag zijn. Weliswaar dit jaar en mineur, maar volgend jaar zeker ook hier en majeur. Ik hoop dat u op uw verdere levensreis, het hoeft zeker nog niet de laatste te zijn, dat u des te meer gewapend zult zijn in uw bagage met geloof, met hoop en met liefde. Ik wens u nog een zalige reis in Gods volmaakte liefde.